U vindt onze schriftlezing in Romeinen 1 en daarvan de eerste 17 versen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie Gods, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus, allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil Gods om tot u lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar, alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook die te Rome zijt het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, en iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Met de hulp des Heren willen wij stilstaan bij vers 17a uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Romeinen 1, vers 17a. Deze woorden, want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof. Tot zover. Naar aanleiding van onze tekstwoorden willen wij stilstaan bij een viertal gedachten. Wij letten in de eerste plaats op de noodzaak van de rechtvaardigheid. In de tweede plaats op Christus rechtvaardigheid. In de derde plaats op een geschonken rechtvaardigheid. En in de vierde plaats op een omhelsde rechtvaardigheid. Dus de noodzaak van de rechtvaardigheid, Christus rechtvaardigheid, de geschonken rechtvaardigheid en de omhelsde rechtvaardigheid. Paulus komt in de Romeinenbrief tot een hele bittere conclusie. Als hij zegt, er is niemand rechtvaardig voor God. Niemand staat recht voor God. Niemand kan hem recht in de ogen zien. Als wij wat voor elkaar te verbergen hebben, dan durven wij elkaar niet recht in de ogen te zien. Je ontwijkt dan met je ogen degene aan wie je schuldig bent. Rechtvaardig betekent recht voor God staan. hem recht in de ogen kunnen kijken. Omdat je geen schuld hebt. Omdat je geen zonde hebt. En wat zegt Paulus? Er is niemand rechtvaardig. Dat niemand, dat geldt ook uw kinderen, doopouders. Dat geldt ons allen. Hoe schoon zij ook in onze ogen zijn, in de ogen van God zijn ze een voorwerp van toorn. De Heere moet rechtvaardig aan hen voorbij gaan. Heeft u ook die bittere conclusie ingeleefd voor uzelf en voor uw kinderen? En daarom is onze eerste gedachte vanmiddag de noodzaak van de rechtvaardigheid. Als Paulus een brief gaat schrijven aan Rome, dan is dat tegen de achtergrond van die geweldige, goddeloze stad, waarin sommigen tot God bekeerd zijn geworden. Rome, dat is het rijk met de ijzeren tanden en met de ijzeren voeten die allen en een ieder onderlopen. Rome is de stad die voorop gaat in de kunst, in de muziek, in de zonde, in de ongerechtigheid. Rome is de stad waar de mensen zich openbaar uitleven in alle onzedelijkheid, in allerlei zonde. Brood en spelen is aan de orde van de dag. Niet alleen Rome, maar ook het eiland Tholen. Ook Scherpenisse. Ook mijn eigen hart. Na de val in Adam hebben wij alleen maar kinderen der zonde en des doods voortgebracht. En als Rome dan in aanraking komt met het evangelie van Gods rechtvaardigheid, dan komt in de eerste plaats de eis van Gods rechtvaardigheid naar voren. Rome, zoals u leeft, kunt u voor God niet bestaan. Dat is het eerste. Want de rechtvaardigheid van Christus wordt ons altijd aangeboden tegen de zwarte en de donkere achtergrond van onze val, van onze zonde. En van onze zonde waarin wij ons uitleven en van onze zonde zoals wij zijn. Want waarom leefden die mensen daar in Rome zich zo uit? Nou, heel eenvoudig, omdat dat in hun hart leefde. Omdat hun hart niet deugde, daarom deugde ook hun levenswandel niet. En omdat het hart van uw kinderen niet deugt, daarom zullen zij straks alleen maar ondeugende dingen doen. En dat betekent dus dingen doen die voor God niet deugen. Gelooft u dat? En met die prediking zijn Gods knechten ook in Rome gekomen. Zij hebben Rome geconfronteerd met de zonde waarin zij zich bevonden. Zij hebben Rome als het ware gedaagd voor Gods rechterstoel. Nou, dat gebeurt ook in de prediking. U wordt vanmiddag gedaagd voor Gods rechterstoel. Daarvoor krijgt u geen visioen zoals sommigen dat menen, maar dat gebeurt in de prediking van het woord. Vanmiddag wordt u gedaagd voor Gods rechterstoel. En dat behoort u ook te doen in de opvoeding. Voortdurend uw kinderen dagen voor de rechterstoel van God, opdat zij zullen overtuigd worden dat zij voor God niet deugen. En wij hebben vanmorgen in de prediking gehoord dat dat van wezenlijk belang is. Hoe God tegen mij aankijkt. Hoe Hij mij ziet. Maar als ouders ben je nog genegen om het voor je kind op te nemen. Als twee kinderen ruzie hebben, dan probeer je de schuld van je kind te kleineren. Je probeert het op te nemen voor je kind. Dat is de bloedband die spreekt. En daarom gaat het er niet over hoe wij onze kinderen zien, hoe onze kinderen later zichzelf zullen zien, maar hoe God ze ziet. Wel, vanmiddag zeg ik u, omdat God het zegt, God ziet ons totaal verloren. Wij deugen niet voor God. Dat moet een prediking geweest zijn. Rome, dat was een stad waar alles kon. Keizer Nero, die in de dagen van deze prediking leefde, trouwde in het openbaar met een man. En keurde daarmee in het openbaar de homofilie goed. Seksuele uitspattingen waren aan de orde van de dag. Feesten waren gericht op het zingenot en op de lusten van het vlees. En dan komt de prediking van Gods rechtvaardigheid in Rome. De spiegel van de heilige wet wordt als het ware voorgehouden en de boodschap klinkt: Rome, u kunt voor God niet bestaan. Dat moeten wij in onze opvoeding niet overslaan. Kijk, in de pedagogiek zeggen ze dat dat helemaal verkeerd is, want dan maak je je kinderen bang, ze krijgen nachtmerries, ze krijgen angstaanjagende dromen en het resultaat is dat je straks een kind krijgt dat heel beangstigd door het leven gaat. Nou, laten wij maar gewoon bij de schrift blijven. Als God het zegt, dan is het onze taak als ouders om onze kinderen voor te houden dat zij voor God niet deugen. Wij moeten de wet als het ware geestelijk maken voor onze kinderen, zodat zij al jong leren dat zij voor de Here niet kunnen bestaan. En dat zij een rechtvaardigheid nodig hebben om wel recht voor God te kunnen bestaan. Dus Paulus komt met de prediking daar in Rome over de rechtvaardigheid. Wat betekent dat? Wel, dat betekent heel eenvoudig dat hij zegt: Rome, luister eens. U bent een schepsel van God en daarom behoort u hem toe. En de christelijke ouders die voegen daar nog wat aan toe vanmiddag. Die zeggen: mijn kind, je bent gedoopt en daarom behoor je de Here in dubbele zin toe. In de eerste plaats is er het eigendomsrecht krachtens schepping en in de tweede plaats is er het eigendomsrecht krachtens het verbond. De rechtvaardigheid van God, wij behoren hem toe. En als die prediking inslaat, als wij in aanraking komen met de heiligheid van God, dan zullen wij geheel en al verbrijzeld worden voor zijn aangezicht. En laten wij nog maar niet menen dat kinderen op een andere wijze bekeerd worden dan volwassenen, dan die openbare goddelozen daar in Rome. Ik bedoel met verbrijzeld worden dat wij ons zo vernederen dat wij deze gerechtigheid van God leren beamen, instemmen, inwilligen. Kijk. En dat doet het water van de doop. Dat leert ons het water van de doop. Het water van de doop leert ons de eisende gerechtigheid van God. Dat kind, dat mag geen één zonde doen. Of het is verdoemelijk voor God. En wij hebben gisteravond gezien, doopouders, tijdens de doopzitting, dat onze kinderen al in zonden ontvangen en geboren zijn. Hoe moet dat nu? Onze kinderen schuldig voor God en zij kunnen alleen maar voor God bestaan als zij zonder zonde zijn. Kijk, als wij geen weet hebben in ons leven van de worsteling, hoe rechtvaardig voor God, dan ontgaat ons de wezenlijke betekenis van het evangelie. Wij hebben geen enkele troost in de doop als wij nooit de vraag hebben gesteld, de worsteling hebben in onze ziel: hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Nou, en als ze straks een jaar of drie zijn, dan moet je kind dat vragen. Als je nou gaat sterven, mijn jongen, hoe zul je dan voor God verschijnen? Zou dat kunnen? Zou je dan bij de Heere in de hemel mogen komen? Of zou de Heere je wegsturen? Zou de hel je deel zijn? Doet u dat, ouders? U heeft het beloofd toen u stond bij de doop vond, dat u uw kinderen in deze leer wilde opvoeden en wilde onderwijzen. Stellen wij elkaar die vraag nog in onze gezinnen, mannen aan hun vrouwen, omgekeerd, als wij sterven vanmiddag? Hoe zullen wij dan voor God verschijnen? Kunnen wij hem dan recht in de ogen zien? Of zal hij ons weg moeten sturen? Zullen wij dan onze ogen neerslaan, omdat wij ons schamen vanwege onze zonden? Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Wij gaan naar onze tweede gedachte, de rechtvaardigheid van Christus. Want er staat in onze tekst, de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard. En dat woordje van, dat betekent dat de Heere zelf zorgt voor een gerechtigheid waarmee ik hem recht in de ogen kan zien. Dat betekent het. God zorgt zelf voor een gerechtigheid waarmee ik hem recht in de ogen kan zien. En die gerechtigheid heeft de Heere geschonken. Want misschien is er vanmiddag wel één die wacht of hij die gerechtigheid zal ontvangen. Maar ik zeg u vanmiddag, die gerechtigheid heeft God geschonken. Gelooft u dat niet? Daarom heeft de Heere het water van de heilige doop u vanmiddag voorgehouden, om het te laten zien. Hij schonk u de gerechtigheid van Christus in de belofte. Dan ben je toch rijk? Dan heb je een gerechtigheid waarmee je voor God kunt verschijnen. En als je dan straks aan je jongen vraagt, jongen, als jij vanmiddag sterft, kun je dan God recht in de ogen zien? Dan zegt het jongetje, nee, want ik heb geen nieuw hart. Maar dan mag je dat jongetje ook vertellen dat nu God aan hem een gerechtigheid geschonken heeft, waarmee hij wel rechtvaardig voor God kan verschijnen. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard. Wat is die rechtvaardigheid eigenlijk waarover het hier gaat? Is dat dezelfde gerechtigheid als wat in zondag 4 vraag en antwoord 11 staat? Dat de Heere ons met tijdelijke en eeuwige straffen moet straffen vanwege onze zonden? Nee, gelukkig niet. Dat noemen wij de eisende gerechtigheid. God moet mij en mijn kinderen straffen. Niet alleen met tijdelijke straffen, maar ook met eeuwige straffen. Dat betekent dus, God moet mij verloren laten gaan, omdat ik het ernaar gemaakt heb. Maar over die gerechtigheid gaat het vanmiddag niet in onze tekst. Het gaat over het lijden en over het sterven van Christus. Dat is ook een gerechtigheid. Dat noemde Luther een vreemde gerechtigheid. Dat betekent een gerechtigheid die ik niet heb en die mijn kinderen ook nooit naar voren zullen brengen. Je moet er maar nooit op rekenen dat onze kinderen zo zullen leven dat zij een gerechtigheid hebben waarmee zij voor God kunnen bestaan. En weet je wat nou het wonder is? Dat nu vanmiddag die gerechtigheid geschonken wordt, het lijden en het sterven. Denk nog maar wat het doopformulier zegt, dat wij in de gemeenschap van zijn dood en zijn er wederopstanding worden ingelijfd. Dus Christus heeft beloofd dat hij mij en mijn kinderen wil inlijven in zijn dood en in zijn wederopstanding. Wat betekent dat? dat lijden en sterven. Wat betekent de dood van Christus? Wel, de dood van Christus betekent niets anders dan dat hij de schuld betaald heeft die wij gemaakt hebben. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dus de dood is het loon op de zonde. De dood is gekomen omdat wij schuld bij God hebben. Kijk, en dat moeten wij leren. Dat moet onze kinderen ingescherpt worden. Wij hebben schuld bij God. En vanwege die schuld is Christus gekomen naar deze vervloekte aarde. Vanwege die schuld is Christus gestorven aan het kruis. Opdat zondaren vrij uit zouden gaan. Dus God geeft een wezenlijke gerechtigheid in de belofte. En die belofte zijn wij deelachtig. Want zo spreekt het doopformulier erover. In de voltooide tijd, hoort u het? Bondelingen hebben deel aan de belofte van de gerechtigheid van Christus. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard. In hetzelfde. Waarin dan? Wel, dat in hetzelfde, dat slaat op vers 16, over het evangelie van Christus. Dus waar is nu die gerechtigheid? Waar heeft God die gerechtigheid geopenbaard? Waar heeft God die gerechtigheid onthuld, aan het licht gebracht, publiek gemaakt? Zo mogen wij dat Griekse woordje openbaar ook vertalen. Publiek gemaakt. Dus dat is niet voor een select gezelschap. Dat is niet voor een paar kloosterlingen die de hele dag met de Bijbel en met goede werken bezig zijn. Dat is niet voor een stelletje filosofen die de hele dag aan het mediteren zijn en zo uiteindelijk komen tot het goddelijke. Nee, de Heere zegt, de rechtvaardigheid van God wordt in het evangelie publiek gemaakt. Hoort u het? Publiek. Dat wil zeggen voor elke hoorder. Zo hebben onze vaderen dat geleerd. Zo heeft het in de reformatie geklonken. Aan elke hoorder vanmiddag wordt Christus gerechtigheid publiek gemaakt. Tentoongesteld. Aangeboden. Om niet. Is dat evangelie of niet? Dat woordje betekent blijde boodschap. Wat wij en onze kinderen missen, dat laat de Heere publiekelijk verkondigen. Ik zal daar zelf zorg voor dragen. Ik zal die gerechtigheid openbaren in het evangelie. Dus wat is nodig? Dat wij dat evangelie horen. Dat het evangelie gepredikt wordt. En dat ik mij ten alle tijden stel onder de prediking van dat evangelie. Want Christus is nergens anders te vinden dan in de belofte van het evangelie. En de belofte van het evangelie onthult, openbaart, maakt publiek de gerechtigheid van hem. Het lijden en het sterven. Dus waar gaat het om in de prediking, in de belofte van het evangelie? Wel dat mij het geslachte lam verkondigd wordt. Dat het kruis centraal staat. Dat de gekruisigde Christus verkondigd wordt in zijn algenoegzaamheid. En dat in de gekruisigde Christus verkondigd wordt dat dat nu Gods bedoeling was. Hoort u het? Die eisen de gerechtigheid, namelijk dat wij moeten voldoen aan de wet, dat is geschied op Golgotha. En op Golgotha, zegt de Heere, nu geef ik die gerechtigheid aan een wereld verloren in schuld. Nou, ik heb het gisteravond gezegd, christelijke ouders die zijn nog serieus en die voeden hun kinderen op. Ze leren hen uit de Bijbel en uit de kinderbijbel, uit de leer die naar de kerk is. Maar in wezen beloofde u om nu het verbond aan uw kinderen uit te gaan leggen. Dus de belofte van het evangelie ze uit te leggen. Dus wat doet een vader? Een vader die roept zijn kinderen bij elkaar en die zegt: luister eens mijn jongen, luister eens mijn meisje. God heeft zijn gerechtigheid geopenbaard in het evangelie. Ouders, hoe lang is het geleden dat u stond bij de doopvont? En heeft u uw kinderen, uw kleinkinderen, nu daarin onderwezen dat God in het evangelie zijn gerechtigheid publiek gemaakt heeft? Dus als je gaat lezen met je kinderen, dan probeer je ze tot het inzicht te brengen dat zij in Christus die belofte hebben gekregen van zijn gerechtigheid. Of weet je waar wij mee bezig zijn? En waar wij heel vaak om vragen, en dat is onze schuld als ouders. Als onze kinderen daar bidden en liggen te worstelen om rein te mogen worden voor de Vader. Want wij zeggen tegen onze kinderen: vraag er maar veel om. En die kinderen maar vragen en maar vragen. Maar het is nooit genoeg. Want ons vragen kan nooit God bewegen om zijn gerechtigheid te geven. Maar God wordt niet bewogen door iets van ons. Ons bidden is onvolkomen en de Heere wil alleen maar dat wij volmaakt zijn. En wat proberen wij de Heere met onze tranen aan onze kant te krijgen? Wat proberen wij met onze ernst hem om te kopen? Wat zijn wij bezig door onze vormen de Heere aan onze zijde te krijgen? En dat is allemaal de schuld van de ouders en van de dominees die hebben gepreekt: vraag er maar veel om. Maar dat staat er niet. Paulus is niet door de straten van Rome gegaan en hij heeft niet gezegd: o goddeloze Romeinen, wees toch eens ernstig. Maar dat konden die mensen niet. En hij heeft niet gezegd: o goddeloze Romeinen, vraag er maar veel om, want dat wilden die Romeinen helemaal niet. Maar wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft gezegd: luister eens Romeinen, God gaf zijn Zoon. En in de belofte van het evangelie predik ik u dat, onthul ik u dat. Dus God maakt het ons vanmiddag bekend. Kijk, en dat moeten wij doen. Want onze kinderen liggen verloren. Ze zijn verloren geboren. En de taak van christelijke ouders is om aan de kinderen bekend te maken wat God hier doet in onze tekst. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat betekent heel eenvoudig dat Christus is verschenen. Dat woordje wordt geopenbaard, dat betekent dat Christus is verschenen. Nu al. Dat wil zeggen, de prediking van het evangelie is dat Christus aan de eis van de wet heeft voldaan. Kijk, en daarom wordt het evangelie een kracht Gods tot zaligheid genoemd. Want ik was met al mijn worstelen niet krachtig genoeg om de gerechtigheid van Christus te krijgen. En ik was met al mijn bidden niet krachtig genoeg om de toorn van God te stillen. Integendeel, hoe meer ik aan het bidden ging, hoe meer ik de toorn van God ontwaarde in mijn hart. En hoe ernstiger ik ging leven, des te meer dat de toorn van God zich openbaarde. Want de Heere zei dat ik volmaakt moest zijn en dat ik niet ten dele mocht bidden. Maar wat is dan wel een kracht Gods tot zaligheid? Wat kan dan wel de toorn van God blussen? Wel deze gerechtigheid die in hetzelfde, in het evangelie, geopenbaard is. En die gerechtigheid wordt geschonken, onze derde gedachte, in de prediking van het evangelie. Dus de Heere schenkt die gerechtigheid. Hij biedt die gerechtigheid vanmiddag aan, aan allen en een ieder. In de prediking van het evangelie wordt de gekruisigde Christus aangeboden om niet. Worden dan alle mensen zalig? Dat zeg ik niet. Alleen zij die door het geloof de belofte omhelzen, die zijn zalig. Maar hoe zullen zij geloven, indien het hun niet gepredikt wordt? En daarom heeft de Heere de opdracht gegeven aan al zijn dienaren, om de gekruisigde, om die vreemde gerechtigheid te gaan verkondigen. Daarom is de boodschap van het evangelie, zie het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Daarom wordt de belofte van het evangelie ons geschilderd in elke bediening van het woord, maar weer opnieuw. Steeds diezelfde belofte van de gekruisigde Christus. Steeds maar weer opnieuw aan het licht gebracht. En als dat licht van het evangelie doordringt in de ziel, o, dan ga ik het verstaan. Wat ik niet heb kunnen aanbrengen, dat heeft Christus verdiend. En is er nou vanmiddag zo'n tobber? Zo'n tobber. Die steeds maar weer komt met zijn gebrekkige werk. Om voor de Heere neer te leggen met de vraag, is het genoeg? En de Heere zegt, nooit genoeg. Het is niet genoeg. Bent u vanmiddag zo één? Die benauwd over de aarde gaat. Die niet weet hoe hij God recht in de ogen moet zien. Die soms verlegen met de neergeslagen ogen daar geknield ligt. En als het ware de Heere wat aan wil bieden. Heere, ziet u dan niet hoe ernstig ik erom vraag? Ziet u dan mijn tranen niet? Ziet u mijn berouw dan niet? O ja, de Heere ziet het. En de Heere zegt, niet genoeg, want ik eis een volkomen gerechtigheid. Ben u vanmiddag zo één die voor God niet kan bestaan? En die alleen nog maar afgewezen is. Hoor dan vanmiddag de belofte van het evangelie. Wat u niet heeft, dat wordt u geschonken, mild en overvloedig. Dan wordt u vanmiddag aangeboden in de prediking van het evangelie. Zo'n volmaakt lam, zo'n volkomen Christus, waarin God de Vader een volkomen genoegdoening gevonden heeft. En waarvan God getuigt, meer hoeft daar niet bij. Meer hoeft daar niet bij. De rechtvaardigheid van God, die in het evangelie wordt geopenbaard, die vanmiddag zichtbaar gemaakt is in het water van de doop, die is genoeg in de ogen van God. Hoort u het? Die is genoeg in de ogen van God. En als ik door het geloof licht krijg in het evangelie, als ik door het geloof mag zien op de gekruisigde Christus, als ik door het geloof mag horen dat God de Vader genoeg heeft aan dat gekruisigde lam, dan kan ik hem recht in de ogen zien op grond van zijn eigen woord. Kijk, dat is het nou, Heere. U hebt het mij zelf gezegd. U hebt het mij zelf publiek gemaakt. U hebt het mij zelf laten verkondigen. Wat? Uw gerechtigheid in de belofte van het evangelie. Meer hoeft daar niet bij. En dat is nou het evangelie dat verkondigd wordt tot aan de uiteinden der aarde. In de prediking van het evangelie wordt ons aangeboden dat alle gerechtigheid reeds is aangebracht. Gelooft u dat? Gelooft u dat vanmiddag? Nee, dat geloof ik niet. Er zijn er onder ons die in weerbarstig ongeloof het evangelie verwerpen. Maar het kan ook zijn dat het zo ontzaglijk groot is, dat het zo eenvoudig is, dat de Heere zijn gerechtigheid schenkt, dat ik het eigenlijk niet durf. niet durf. En daarom gaf de Heere vanmiddag het water van de heilige doop. Om het te laten zien, het is waar, o zondaar. Ik doe dat niet om u, maar ik doe dat uit vrije goedheid, omwille van het eeuwige verbond der genade. Ik doe het niet om enige waardigheid in u, maar ik doe het om mijzelf wil, om mijn grote naams wil. En mijn naam is, ik zal zijn die ik zijn zal, die niet liegen kan, die niet bedriegen kan, die de eeuwige onveranderlijke God is. Gelooft u dat? O, ik kan het bijna niet geloven. Daarom gaf de Heere de sacramenten die betuigen en verzegelen dat God de Vader in Christus genoegdoening heeft gevonden. Hoort u het? God toornt niet meer. We zongen het. Heef dan uw toorn, o Heere, nimmer end, zal dan uw gramschap nimmer worden afgewend. En vanmiddag verkondig ik u, God toornt niet meer over al degenen die de toevlucht leren nemen tot dat gezegende lam, tot de gekruisigde Christus. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Daar staat er niet voor niets achter. Paulus haalt nog een citaat uit aan Habakkuk. Hij zegt, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Wat betekent dat? Wel, dat is onze vierde gedachte. De omhelsde rechtvaardigheid. Weet u wat velen doen? Velen ontvangen de rechtvaardigheid van Christus als een waardevolle check. En ze komen thuis en ze leggen de check in hun la. En ze denken er nooit meer over na. Toch? Vele ouders die stonden bij de doopvont zijn nooit teruggekomen op hetgeen God beloofd heeft in de doop. Aangrijpende werkelijkheid. Dat wij zo de rechtvaardigheid van God verachten. En mensen kunnen dat op een hele rechtzinnige manier doen. Die zeggen, dominee, je kunt toch niet zomaar geloven. Dan moet je geschonken worden. Oh, maar dan heb u niet goed geluisterd vanmiddag. Want het is geschonken. Ja, maar dominee, je moet wel uitverkoren zijn hoor. En er zijn er maar weinigen uitverkoren. Dat staat in de Bijbel. Het zal wel een wonder wezen dat ik erbij hoorde. Nou, dat is zeker waar dat een wonder is. Op een rechtzinnige wijze. De aanbieding van het evangelie. Verachten. Verwerpen, in een laadje leggen, meer niet. En daarom zegt Paulus vanmiddag, uit geloof tot geloof, opdat die rechtvaardigheid van Christus ook omhels zal worden, door het geloof, zodat die rechtvaardigheid de mijne wordt, want daar gaat het om de toe-eigening van het heil. Mag ik zomaar geloven? Nou, niemand gelooft zomaar. Dan luistert u vanmiddag niet goed. Het is echt niet zo dat mensen zeggen, ja, in die hervormde kerk, daar kan maar alles. Daar worden ze zomaar bekeerd. Want als wij waarlijk door het geloof de gerechtigheid van Christus omhelzen, dan is daar zoveel verwondering. Het ware geloof eindigt altijd in het wonder. Mag ik dan geloven vanmiddag? Sterker nog. Ik lees in de brief van Johannes, en dit is zijn gebod, dat gij gelooft in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Dus wij hebben in de belofte een vrijmoedige toegang. Maar hoe kom ik dan aan het geloof? En wat gebeurt er dan? Wat is nu eigenlijk geloven? Hoe kom ik nu aan dat geloof? Wel, dat geloof. Dat werkt de Heilige Geest door de prediking van het evangelie. Hoe doet Hij dat? Hoe doet Hij dat? Wel, als de Heilige Geest dat geloof gaat werken, dan komt er een dag in je leven dat je gaat horen. Horen. In het evangelie lees je heel vaak deze van Jezus horende. En toen kreeg die Romeinse hoofdman, dat was een heiden, die durfde niet naar de Heere Jezus. Toen kreeg hij zoveel vrijmoedigheid, dat hij zijn knechten stuurde naar de Heere Jezus, met de bede om geholpen te worden. En dan was er een melaatse, die durfde niet. En de wet zei, je mag ook helemaal niet bij de mensen komen. Maar die had van Jezus gehoord. En dat gaf hem zoveel vrijmoedigheid om door de scharen heen te gaan. En hij riep met de ratel in zijn hand, onrein, onrein. En de mensen gingen aan de kant. En hij kwam aan de voeten van de Heere Jezus terecht. Dus als de Heilige Geest dat geloof gaat werken, dan krijg je vrijmoedigheid. Waarin uitzicht die vrijmoedigheid? Nou, dan ga je niet publiek zeggen, ik ben een kind van God. Maar dan krijg je hoop in de prediking van het evangelie. Zoveel hoop dat je naar huis gaat, blij en goedsmoeds. En dan hou je de Heere zijn eigen belofte voor. Heere, nou heb ik vanmiddag gehoord dat u de gerechtigheid van Christus in het evangelie hebt aangeboden, publiek gemaakt. Dat betekent dus dat iedereen er gebruik van mag maken. Mag dat, Heere? Zou dat mogen, Heere? Geldt dat ook voor mij, Heere? Heere, wilt u doen? Wil u dat waarmaken? Hier staat het toch? U bent toch zelf beloofd? Dat doet het geloof. De Heilige Geest is aan het werken. Hij plant het geloof. En dat geloof is nog maar zo klein. Ik durf het niet. En toch ga ik uit mijzelf. En ik wend mij tot Christus in de belofte van het evangelie. En ik kom tot Christus. En wat zegt de Heere Jezus dan? Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan krijg ik opnieuw vrijmoedigheid. Hij heeft het toch gezegd. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus de Heere zal mij horen. Hij zal mijn zonden vergeven. Want hij heeft het zelf gezegd. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En zo is de Heilige Geest bezig. Om dat geloof te werken. En naar de mate van het geloof word ik getrokken tot Christus. En zijn gerechtigheid, die Heilige Geest die overtuigt mij. Die Heilige Geest die buigt mij over. Om mij geheel en al te verlaten, Heere. Nu kom ik niet omdat ik zo ernstig bad. Of omdat ik zulke tranen had. Maar ik kom om Jezus wil. Komen tot Jezus. Dat betekent dat ik uit mijzelf ga. Dat ik veroordeel alles wat in mij is. En dat ik het heilig waag op de gerechtigheid van Christus. En als dan soms dat gebrul is van de duivel en die aanklachten van de wet. Dan heb ik zo de vrijmoedigheid nodig. Van het evangelie, waarin ik genodigd word uit geloof, want de rechtvaardige zal uit of door het geloof leven. Maar er staat ook bij tot geloof, uit geloof tot geloof. En dat Grieks, dat betekent eigenlijk dat geloof, als ik het zo mag zeggen vanmiddag, bezig blijft. Geloof, dat is een heel onrustig bezit. Geloof drijft de zondaar steeds weer uit tot de Heere Jezus. Want wie Christus eenmaal heeft aangenomen in de belofte van het evangelie, die zal nooit zeggen het is genoeg. Maar die heeft het nodig dat hij het steeds weer doet. En dat hij steeds weer uit zichzelf gaat en vrijmoedigheid krijgt om te komen tot Christus. Maak deze leer van die vreemde gerechtigheid dan geen zorgeloze mensen. Nee, zegt Paulus, dat doet niet. Echt niet. Wees daar maar niet bang voor. Want als ik waarlijk vlucht tot Christus, dan zal ik dat steeds weer gaan doen. Door de prediking van het evangelie. Uit geloof tot geloof. Opdat ik voortdurend door het geloof zal leven. En wat doet het geloof? Het geloof legt alleen maar de hand op de belofte van het evangelie. Het geloof legt alleen maar de hand op het hoofd van het lam. Het geloof omhelst alleen maar die vreemde gerechtigheid. Ik zal het nog maar een keer zeggen. Luther zegt, de hele dienst des Heren bestaat uit twee dingen. Bestaat uit vertwijfelen, namelijk aan al je eigen werken. Dus ik zet een vraagteken achter mijn bidden, achter mijn kerkgang, achter mijn dopen, achter alles wat ik doe. Daar zet ik een vraagteken achter. En ik twijfel met de hoogste mate, zou dat wel voor God kunnen bestaan? Dus ik neem afstand van de werken. En ik vertrouw, zegt Luther, op de belofte van het evangelie. Dus twijfelen en vertrouwen. Twijfelen wat van mij is. En mijn vertrouwen stellen op wat van God is. Zo blijf ik een bedelaar. Want ik heb elke dag opnieuw nodig uit de hand des Heren te leven. Uit de belofte van het evangelie. Want het wonder van vergeving en van zalig worden, dat is zo groot, dat wil ik niet missen. En ik heb daarom nodig dat ik elke keer weer opnieuw door het woord te horen krijg. Mijn zoon, mijn dochter, ga heen. Uw zonden zijn u vergeven. Wat zegt u? Ja, als ik die belofte omhels, als het lam de mijne wordt, als ik de toevlucht neem tot Christus, dan zijn al mijn zonden vergeven. Want de rechtvaardigheid van God, die geldt voor eeuwig. Wat Christus gedaan heeft, zijn lijden, zijn sterven, dat is in de ogen van God genoeg. Daarom heeft hij zijn zoon opgewekt. Op de derde dag, twee hoeven niet te sterven. Twee hoeven niet te betalen. Ik verkondig u vanmiddag de gekruisigde die betaald heeft. En allen die vluchten tot hem, die hoeven geen kwadraatpenning meer daaraan toe te voegen. Gelooft u dat? Amen.